Nederland, waar onze Oost-Europa- en Rusland-correspondent Joost Bosman moet wachten op een nieuw werkvisum. En dat gaf nogal problemen, vertelde hij. Maar voor nu is hij de winter in Moskou ontsnapt. Alhoewel die niet meer zo streng is als voorheen, zegt hij.
Moskou kent tegenwoordig al jaar na jaar recordmaanden december qua temperatuur. Ik geloof dat het vorig jaar en dit jaar zo gemiddeld plus 3 graden was. Nou, 20 jaar geleden kraakte het dat het vroor in december. Dus ja, dat wordt ook wel steeds minder. Maar goed, het leven wordt er ook niet leuker op. In die zin, Rusland wordt nog altijd getroffen door de sancties vanuit het Westen. En ook door zijn eigen sancties die het Westen heeft opgelegd.
Ja.
De invoer van producten die niet meer mag. Dat betekent dat er toch wel tekorten zijn ontstaan. Want de Russische bedrijven kunnen de productie die dat moet opvangen niet aan.
Over wat voor tekorten hebben we het dan, Joost?
Het gaat er met name over kaas, over groenten toch ook wel. Over
levensmiddelen,
vruchten.
Ja.
Levensmiddelen, ja. En ook gewoon basisproducten zoals grutten. Hè, wat is het? Een graansoort die Russen heel erg graag eten.
Okay.
Echt een basisproduct. En wat krijg je als er tekorten ontstaan? Dan gaan de prijzen omhoog. Je krijgt inflatie en dan gaan de prijzen omhoog. Dus ja, met name voor dat soort producten is het geloof ik al 50%. De boodschappen worden gewoon veel, veel duurder.
Zijn dat nog steeds speciale overheidswinkels of is alles vrij?
Nee hoor, alles is geprivatiseerd inmiddels. Dat is 25 jaar geleden al begonnen. Gebeurd in wezen in de jaren, begin jaren 90, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Ja, er zijn heel verschillende winkels. Er zijn nog echt de een beetje Sovjet-achtige winkels die er wel zo uitzien nog. Je moet per kassa betalen, per afdeling moet je betalen, zeg maar. Maar er zijn ook gewoon in mijn straat verschillende supermarkten. Ook wel West-Europese supermarkten. En daar heb je gewoon een lopende band aan de kassa. Dat ziet er eigenlijk net zo uit als in Nederland.
Nederlandse experts, hebben jullie een vereniging waar je naartoe gaat? Ben je daarbij aangesloten?
Nou, hij is er wel, weet ik. Er wordt 1 keer per jaar op Koninginnedag in ieder geval een koninginnenbal georganiseerd. Maar dat gaat eigenlijk meer van de ambassade uit. Er is een vereniging en ik heb ook met de voorzitter ervan nog wel eens contact gehad. Die ken ik ook wel. Maar ik ben er eigenlijk nooit bij aangesloten geraakt. Ik moet ook veel op reis, ik moet ook veel in het buitenland zijn. Ik sprak hem eigenlijk al heel toevallig voor mijn werk de eerste dag dat ik 2,5 jaar geleden in Moskou aankwam. En de directeur wilde me meteen een bestuursfunctie aanbieden.
Ja.
En nou, laten we daar nog maar even mee wachten, want ik ben net koud aangekomen hier. En ik heb er ook gewoon niet zoveel tijd voor om daarmee bezig te zijn. Je bent toch veel op reis en dan hebben ze ook niet zo gek veel aan je. Dus ik begeef mij toch voornamelijk in wat meer Russische kring, om het zo maar te zeggen.
Veel op reis voor werk. We hebben regelmatig een beetje gesproken in Oekraïne. Waar ga je nog meer naartoe?
Nou, eigenlijk is het dit jaar wat minder geworden, omdat Oekraïne toch ook wat rustiger is geworden. En het is een beetje uit de belangstelling van de media geraakt. Daardoor ben ik op dit moment niet meer zo gek veel van huis. Dat zal hopelijk wel weer komen, althans. Hopelijk voor mij, hopelijk niet voor Oekraïne natuurlijk, want niemand wil daar oorlog natuurlijk.
In het Westen heeft Poetin nou niet bepaald een goede naam. Hij wordt nog al gezien als dictatoriaal. Hoe wordt hij in Rusland gezien?
Nou, een groot deel van de bevolking steunt hem onvoorwaardelijk. Ik geloof dat hij nog altijd een populariteitsrating heeft van achterin de 80%. Dus 89, 90% zelfs.
Fenomenaal.
Het hoogste ooit.
Ja.
Dat is zeer hoog natuurlijk. Maar er wordt ook wel, het is ook wel vertekend. Onlangs bleek uit een onderzoek dat veel mensen toch voor Poetin stemmen. Of in ieder geval ook tijdens dit soort opiniepeilingen, opinieonderzoeken, aangeven dat ze voor Poetin zijn, terwijl het eigenlijk niet zo is. Maar mensen zijn toch bang soms om hun mening te geven en zeggen dat dan maar om er van af te zijn. Daarnaast zijn mensen natuurlijk ook wel, ze zien alleen maar wat er op televisie gebeurt. Dat is hun enige nieuwsbron die ze krijgen. En alle televisiezenders zijn zonder uitzondering op de hand van het Kremlin.
Zijn het staatsinstellingen of zijn het privéinstellingen?
Nou, en. Er zijn commerciële zenders, er zijn ook staatszenders natuurlijk. Okay. Maar het maakt niet zoveel uit. Die commerciële zenders die kiezen er zelf voor om pro-Poetin te zijn. Het is niet eens vanuit het Kremlin wordt het opgelegd. Maar er is binnen de journalistiek in Rusland steeds meer een wereld ontstaan waarin men zegt, nou ja, we zijn gewoon voor Poetin en we geloven hem en we zijn voor Rusland, we zijn patriotten. Nou ja, daardoor krijg je ook als journalist tenminste heibel natuurlijk. Ze hebben inmiddels een redelijk salaris en daardoor een prettig leven. En ja, ze zien het ook niet zo als belangrijk om kritisch te zijn op het Kremlin. Journalisten, zoals we weten, zijn toch een beetje, zoals het dan plechtig heet, wachters van de democratie. Nou ja, daarmee is het in Rusland al jaren geleden, al jarenlang heel slecht gesteld met die democratie. Ja, en als je dan ook nog eens een keer een pers hebt, een journaalje, dat zich daar niets aan gelegen laat liggen en dat het maar gewoon laat doorgaan, dat niet een taak uitvoert zoals het moet. Ja, dan heeft natuurlijk het Kremlin en heeft Poetin en zijn entourage, die hebben vrij spel. Dus in die zin is dat wel gevaarlijk. En dan zie je dus ook wat er gebeurt. De media zenden alleen maar uit wat het Kremlin wil in wezen. De Russen die zien dat en krijgen daardoor dus ook een heel erg vertekend beeld van wat er in de wereld gaande is. Ja, je zou zelfs wel kunnen spreken van een soort hersenspoeling.
Ja.
En dat is natuurlijk altijd gevaarlijk.
Ja. Ik ben dus buitenlandse journalist in Moskou, of in Rusland in dit geval. Wordt jou het leven nou moeilijk gemaakt?
Nee, mij niet. Ik heb er eigenlijk nooit zoveel last mee gehad. Alleen op dit moment, ik moet een verlenging, een nieuwe accreditatie aanvragen, omdat ik een nieuwe opdrachtgever heb gekregen in Nederland. En daar doen ze ineens heel moeilijk over. Ja, er zijn wat dingetjes niet helemaal goed gegaan misschien, maar dat waren wat administratieve vergissingjes, dingetjes die ik ook niet wist. En daar doen ze nu heel erg moeilijk over. Ja, heeft het ermee te maken dat ze misschien liever geen nieuwe accreditatie meer willen geven en je er daardoor niet meer hoeven toe te laten tot Rusland om voor langere tijd te werken? Of is het gewoon de tijdgeest en willen ze gewoon echt alles controleren? Het zou het allebei een beetje kunnen zijn.
Maar jij wilt terug?
Ik wil zeker wel terug, want ja, daar ligt mijn werk. En ik ben er nog maar 2,5 jaar en dat is eigenlijk veel te kort voor een correspondent om dan al te zeggen van nou, ik ga ermee ophouden.
Wil je daar blijven of zie je jezelf ergens anders naartoe gaan?
Ik weet het niet. Het is de afgelopen 2,5 jaar waren journalistiek gezien natuurlijk buitengewoon interessant. Dat betreft ben ik echt met mijn neus in de boter gevallen. Mm. Wat ook wel speelt is dat de sfeer in Rusland wel anders geworden is. En het niet leuker op geworden is.
Grimmiger?
Grimmiger, ja. Mensen zijn nationalistischer geworden. Ze zijn inderdaad grimmiger. Ze zijn wat agressiever. Dat wil zeggen, je merkt het niet. In die zin dat je fysiek wordt bedreigd of dat soort dingen. Maar de sfeer is gewoon op straat, overal waar je komt, is toch anders. Het begint inmiddels wel een klein beetje af te zakken, omdat ja, bijvoorbeeld na de inname van de Krim, toen was het heel sterk. Dat effect begint nu een beetje weg te ebben. Het gewone leven is ook weer doorgegaan. Mensen krijgen het ook steeds moeilijker. Dus ze hebben wel andere problemen aan hun hoofd dan Rusland in de vaart de volkeren voor te sturen. Maar de sfeer is toch agressiever geworden, grimmiger. Ik weet van een collega, een Nederlands collega, die dat was een van de belangrijkste redenen voor hem om te zeggen van, ik ga nu wat anders doen, ik ga nou een andere standplaats zoeken. En hij woonde er ook al een jaar of 10, dus dat was ook al een ander verhaal.
Ja.
Maar het was toch de reden dat hij zei van, nou ja, ik vind het hier niet meer zo leuk, ik ga weg.
Ben je aangesloten bij Russische clubs of ga je naar je dasha over het weekend?
Ja, nou ik woon bij Russen in huis al 2 jaar lang. In een grote flat, daar huur ik een paar kamertjes. En het zijn de ouders van een goede vriend van mij. Je bent dus helemaal geïntegreerd op die manier. Je moet ook de hele dag Russisch praten, dat is goed. Wat dat betreft ben ik een redelijk geïntegreerde buitenlander, denk ik. Natuurlijk in de zomer ga je naar de dacha van vrienden en door de week een paar keer per maand naar de sauna. Hè, dat is ook een zeer...
Dat is ook heel rustisch, ja.
In het hete stookhok gaan zitten en daarna in het ijskoude water springen. En ik moet zeggen dat me dat erg goed bevalt. Het is zeer ontspannend. En wat dat betreft heeft Moskou is toch een hele aardige stad. Het heeft alles wat je zou willen en het is ook een bruisende stad. Wat dat betreft hoef je er weinig te missen.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.